Gemeente, we openen vanmorgen de schriften en dat doen we in het boek van de profeet Jeremia. We lezen Jeremia 33 vers 1 tot 11.
Voorts geschiedde des Heeren woord ten tweede male tot Jeremia, als hij nog in het voorhof der bewaring was opgesloten, zeggende, zo zegt de Heere die het doet, de Heere die dat formeert, opdat hij het bevestige. Heere is zijn naam. Roep tot mij, en ik zal u antwoorden. En ik zal u bekendmaken grote en vaste dingen die gij niet weet. Want zo zegt de Heere, de God Israëls, van de huizen deze stad en van de huizen der koningen van Juda, die door de wallen en door het zwaard zijn afgebroken. Er zijn er wel ingekomen om te strijden tegen de Galdeën, maar het is om diezelfde te vullen met dode lichamen van mensen, die ik verslagen heb in mijn toren en in mijn grimmigheid. En omdat ik mijn aangezicht van deze stad verborgen heb, om al hun liedersboosheid. Zie, ik zal haar de gezondheid en de genezing doen reizen, en zal hen lieden genezen, en zal hun openbaren overvloed van vrede en waarheid. En ik zal de gevangenis van Juda en de gevangenis van Israël wenden, en zal hen bouwen als in het eerst. En ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid, met de welke zij tegen mij gezondigd hebben. En ik zal vergeven al hun ongerechtigheden, met de welke zij tegen mij gezondigd en met de welke zij tegen mij overtreden hebben. En het zal mij zijn tot een vrolijke naam, tot een roem en tot een sieraad bij alle heidenen der aarde, die al het goede zullen horen dat ik hun doe. En ze zullen vrezen en beroerd zijn over al het goede en over al de vrede die ik haar beschik. Alzo zegt de Heere, in deze plaats waarvan gij zegt, zij is woest, dat er geen mens nog beest in is, in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem, die zo verwoest zijn dat er geen mens nog inwoner nog beest in is, zal wederom gehoord worden de stem der vrolijkheid en de stem der blijdschap en de stem des bruidegoms en de stem der bruid, de stem dergenen die zeggen, looft de Heere der scharen, want de Heere is goed, want zijn goedertierenheid is in eeuwigheid. De stem dergenen die lof aanbrengen ten huize des Heeren, want ik zal de gevangenis des lands wenden, als in het eerst, zegt de Heere.
Gemeente, de tekst voor de verkondiging is ook uit dit gedeelte genomen. De tekst voor de preek is vers 2 en 3 en die zal ik u nog een keer voorlezen. Dan luidt de tekst voor vanmorgen. Zo zegt de Heere die het doet, de Heere die het formeert, opdat hij het bevestigt. Heere is zijn naam. Roep tot mij en ik zal u antwoorden. En ik zal u bekendmaken grote en vaste dingen die gij niet weet. Tot zover het woord van de Heere onze God. Zalig is hij, zij die dat woord van de Heere hoort en dat bewaart. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Hoe zou jij omgaan met het feit dat je in de gevangenis wordt opgesloten omdat je de waarheid hebt gezegd? Wat zou jij dan doen? Ik weet wel wat ik zou doen. Ik zou boos zijn en gefrustreerd. Ik zou er alles aan doen om eruit te komen. Want dat ik in de gevangenis zit, is niet eerlijk. Er is een fout gemaakt. Dat moet worden opgelost. Dat zou ik doen. Vult u maar voor uzelf in wat jij zou doen. Maar vanmorgen ontmoeten we een profeet in de gevangenis. Jeremia is opgesloten door de koning van Juda. Want Jeremia had onbevreesd het woord van God verkondigd. Zo zegt de Heere, ik ga deze stad in de hand van koning Nebukadnezar geven en hij zal haar innemen. Dat had Jeremia verkondigd aan het hof in Jeruzalem. En in zijn profetie, daarin wordt Juda aangeklaagd. In die profetie die we kunnen lezen in het begin van Jeremia 33... die doet Jeremia achter de tralies verdwijnen. We ontmoeten dus vanmorgen een onschuldige knecht die vanwege het woord van God het zwijgen wordt opgelegd. Want gemeente, Jeremia draagt de last van een profeet. En profeten worden niet geloofd. Niet in hun eigen vaderstad. En dat ongeloof van de mensen om hen heen, dat stempelt hun leven. Want profeten zijn geplaagde mensen. Die kunnen rekenen op weerstand, op vervolging, op de dood. Omdat ze het woord, het ware woord van God spreken. Ze geven woorden aan die dingen die wij mensen niet willen horen. Profetie ontmaskert het kwaad. Vertelt wat er mis is in jouw leven, in mijn leven. Profetie laat zien wat er fout is in onze maatschappij, in ons land, in ons dorp, in ons gezin. Profetie doet pijn, is scherp. Ze wil vertellen wat de wil van de Heere is. En dat is wat wij mensen eigenlijk liever niet willen horen. Maar juist in de gevangenis komt God Jeremia's cel binnen. En klinkt de profetie. De God van Israël laat zich niet tegenhouden door muren, door grendels, door tralies. Nee, hij blijft spreken door zijn knecht. En hij verschijnt op plekken waar wij hem nooit zouden verwachten. God in de cel bij Jeremia. En de profetie die wij zojuist hebben gelezen is de tweede profetie die Jeremia uitspreekt daar in de gevangenis in Jeruzalem. De eerste profetie wordt beschreven in hoofdstuk 32. En dat gaat over de koop van een akker buiten Jeruzalem. En beide profetieën voorspellen de ondergang van Jeruzalem. Het oordeel van God wat gekomen is. Maar ook Gods genade. Gods heil. Het herstel van Jeruzalem. Want het is goed om te weten, gemeente, op het moment dat de profetie klinkt in de gevangenis, wordt de stad Jeruzalem belegerd door de Babyloniërs. In het begin van het boek van Jeremia wordt Babel aangekondigd als de vijand uit het noorden. En God had gezegd, Israël, Juda, bekeer je, want anders zal de vijand uit het noorden komen. Ze hadden zich niet bekeerd. En Nebukadnezar was gekomen. Hij, de hamer van God, de breker van de volken. Met een geweldig leger was hij voor de poorten van Jeruzalem verschenen. Hij had alles in zijn weg platgebrand. Babel, de grootmacht van die dagen. Een gigantisch leger. Onoverwinnelijk. Dat was verschenen voor de poorten van Jeruzalem. Omdat Juda zich niet had bekeerd van hun zonde. Omdat ze de profetie niet hadden geloofd. Woorden zijn blijkbaar niet genoeg. Het volk is hard geworden. Hun oren zitten vol met allerlei andere dingen. En daarom horen ze het woord van de Heere niet meer. Daarom wordt het oordeel uitgegoten over Jeruzalem. Vanwege de hardheid van het volk zal het volk de beker van Gods toorn moeten drinken. Tot op de laatste druppel De dagen van Jeruzalem zijn geteld. Gemeente, het thema van de preek is de God van de omkeer. Vanmorgen luisteren we naar 3 punten. Deze God is de schepper van de aarde. Dat is het eerste waar we naar luisteren. En het tweede is, deze God verwoest zijn stad. En als derde, deze God herstelt en geneest zijn volk. Dat is het thema van de preek, de God van de omkeer. 3 punten. De eerste, deze God is de schepper van de aarde. Het tweede, deze God verwoest zijn stad. En het derde, deze God herstelt en geneest zijn volk. De profetie begint met die machtige openingsformule. Zo zegt de Heer. En in plaats van het oordeel klinkt er eerst een loflied op de Heer. Want in dit lied klinken 3 keer de naam van de Heer. De naam van de God van Israël. Omdat wij als gemeente van Jezus Christus er goed van doordrongen zou zijn dat het de Heere zelf is die hier spreekt. En daarom zijn de woorden waar we vanmorgen naar luisteren, woorden van de levende God. Daar moeten wij van doordrongen zijn. Het is God zelf die spreekt. En daarom spreekt Jeremia het ook uit dat het de Heere is die het doet, die het vormt om het te bevestigen. Heere is zijn naam. In dit lied bezingt Jeremia wie de Heere is. Hij zingt dat het de Heere is die het doet, die het vormt om het te bevestigen. Met andere woorden, de God die deze woorden spreekt bij monden van zijn profeet in de gevangenis, is de schepper van hemel en aarde. Want het is de God die het doet, die het vormt, die het bevestigt. En deze 3 woorden verwijzen naar het begin van de wereldgeschiedenis. Naar Genesis 1 en 2. Want daar komen we de Heer voor het eerst tegen. Er is niets. En hij spreekt. En de wereld in al haar pracht komt tevoorschijn. Met al haar vormen, geuren, kleuren en de schoonheid. Hij maakt, hij schept. Hij brengt scheiding tussen water en land. Want dat is scheppen. Scheppen is scheiden. Hij maakt onderscheid tussen dag en nacht. Tussen licht en donker. En of de wereld nog niet heerlijk genoeg is, maakt God met zijn eigen handen mensen. Mensen uit het stof. En hij blaast hen de levensadem in. Dat is de God die ons vanmorgen bij monden van Jeremia tegemoet komt. Het is de levende God. De God die spreekt. Het is de God die ons gemaakt heeft. Die ons heeft gewild. En het is deze God waar Jeremia vanmorgen naar verwijst. Hij is het die het doet, die het vormt om het te bevestigen. Er is geen andere God zoals hij. Hij is schepper. Hij is Heer. En gemeente, dat betekent vanmorgen dat wij mensen schepselen zijn. Uit zijn hand zijn voortgekomen. Dat betekent dat wij zelf geen goden zijn. En dat betekent dat wij niet zelf kunnen doen wat wij willen. Dat betekent dat wij niet zelfstandig zijn. Nee, wij behoren God toe. De levende. En daarom vraagt God gehoorzaamheid, geloof en bekering. Wij zijn met God verbonden. Altijd. Hoe groot en hoe machtig deze God ook is, we zien hem vanmorgen afdalen. Afdalen in de gevangenis. En spreken tot Jeremia. En daarom klinkt er profetie te midden van de boeien en de ketenen. Want juist daar spreekt God. Jeremia wordt door de Heere aangesproken. Want in vers 3 zegt de Heere tegen hem, roep tot mij en ik zal u antwoorden. Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken die u niet weet. Dit woord van de Heere lijkt op zichzelf genomen vreemd en los in de lucht te hangen. Maar dat is niet het geval, want het verwijst naar het vorige hoofdstuk, naar hoofdstuk 32. Want daar komen we Jeremia tegen in zijn cel. Daar bidt hij. Hij roept tot de Heere. En hij doet voorbeden voor zijn volk. Jeremia beleidt de zonde van het volk. En tegelijk wijst hij de Heere erop wie de Heere is. Wat er gaande is in Jeruzalem. Jeremia functioneert hier als een voorbidder in hoofdstuk 32. En daar sluit vers 3 bij aan. Want de profetie klinkt te midden van de belegering. En het oorlogsrumoer zal ook in de cel van Jeremia te horen zijn. De toestand in deze belegerde stad is verschrikkelijk. Want steeds weer vallen de Babyloniërs aan en de Judeërs verdedigen zich met de moed van de wanhoop. En te midden van het oorlogsgeweld, tussen dood en vernietiging, tussen de kreten van pijn van de soldaten, klinkt de stem van de Heere. Roep tot mij en ik zal u antwoorden. En ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken die u niet weet. En gemeente, precies dat heeft Jeremia gedaan. In hoofdstuk 32 lezen we het gebed. Een gebed waarin de schuldbelijdenis uitgaat tot God. En de Heere laat horen hier in vers 3 dat hij het gebed van Jeremia gehoord heeft. Hij geeft antwoord. Sterker nog, God geeft zijn belofte. Want dat is het. Als God zegt, roep tot mij en ik zal u antwoorden, dan klinkt daarin een hartelijke uitnodiging. Deze woorden van de Heere tekenen het volk van Juda. Want als zij tot de Heere geroepen hadden, dan had de Heere ongetwijfeld geantwoord. Maar Juda deed het niet. Ze vergeten hun God. Ja, ze komen wel naar de tempel, ze brengen de offers, ze spreken de gebeden uit. Maar er is geen relatie en er is geen communicatie met de Heere. Het volk houdt de tradities in stand. Maar er is geen sprake van een intens gebed of een gebedsleven. Er klinkt geen schreeuw uit het hart om hulp, om genade, om ontferming. Nee, niets van dat alles. In plaats van te bidden, spannen ze zich in om de Babyloniërs buiten de deur te houden. En de Heere wijst zijn volk erop, bij monden van zijn profeet Jeremia, dat ze precies het verkeerde doen. God wil niet dat wij zelf aan de slag gaan. God wil dat wij bidden. En dit woord laat de Heere ook vanmorgen aan ons verkondigen. En misschien ben jij ook op dit moment hier in de kerk heel druk bezig om je leven op de rit te krijgen. En daar is op zichzelf niets mis mee. Inzet, werken. Werken aan jezelf. Daar is niks op tegen. Maar vanmorgen wil ik in uw midden wel deze vraag neerleggen. Spreekt u, spreek jij nog met de Heere? Spreekt u, spreek jij nog met de Heere? Is er nog contact tussen u als gemeente en de levende God die onze schepper is? Of is het stil geworden in uw leven? Als dat het geval is, dan zien we dat als het stil wordt in ons leven, het niet goed met ons gaat aflopen. Het volk is heel druk, met van alles en nog wat, maar ze vergeten de Heere. En daarom laat de Heer het ook vanmorgen aan ons verkondigen. Want hij weet dat wij het ook zo enorm druk kunnen hebben in ons leven. En daarom roept hij u en jou op. Roep mij aan en ik zal antwoorden. Roep mij aan. Want dat is nodig. Elke dag opnieuw. En de oproep, de uitnodiging die hier vanmorgen klinkt, gemeente, is zonder enige voorwaarde. God nodigt je uit. Kom bij mij zoals je bent. Spreek tot mij zoals je bent. Zodat ik je kan veranderen en tot een nieuw mens kan maken. En als je je vanmorgen aangesproken weet. Omdat je heel goed weet. Dat je al heel lang niet echt gebeden hebt. Dan nodigt vers 3 je uit. Want na de oproep om een gebed belooft de Heere dat hij zal antwoorden. En dat niet alleen. De Heere belooft dat hij grote en onbegrijpelijke dingen zal doen die u niet weet. Met andere woorden, wie met de Heere spreekt, met hem leeft, mag er zeker van zijn. Mag er zeker van zijn dat hij zal antwoorden. Je krijgt antwoord op je gebed. Let wel, je krijgt antwoord op je gebed, maar dat is misschien niet het antwoord wat jij wil horen of jij verwacht. Nee, je zal grote en onbegrijpelijke dingen bekendgemaakt worden die je niet weet. Want wat deze profetie ons ook duidelijk wil maken, gemeente, is dat wij God niet begrijpen. Wij gaan met ons menselijk verstand God niet begrijpen. Wij kunnen God niet tevoorschijn denken. Wij krijgen God niet in de vingers. God is groter, God is rijker. God is verder weg en dichterbij dan wij ooit denken. En daarom, gemeente, laat het los. Laat dat godsbeeld wat jij hebt gevormd en wat je koestert aan gevoelens en emoties, laat dat vanmorgen eens los. En luister eens naar wie de Heere is en hoe hij spreekt in zijn woord. Want wat hij zegt is dat hij nabij is. Dat je mag komen, dat je met hem mag spreken. Want hoe kun je iemand kennen als je die nooit spreekt? De Heere, hij is te machtig, te groot, te wonderlijk. En tegelijk is God zo heel eenvoudig. Zo menselijk. Zo duister. Gemeente, in de God van Israël ontmoeten wij vanmorgen een God die wij niet hebben bedacht. Maar die vanmorgen naar ons toe komt met zijn woord. En in de profetie wordt duidelijk dat wij niet kunnen inschatten wie of wat God is. Nee, dat moet God zelf doen. Hij moet zichzelf aan ons laten zien. God moet zich aan ons openbaren. En dat betekent dat God zelf steeds weer moet aanwijzen waarnaar wij moeten kijken. Hij moet ons steeds weer ontmoeten. Want anders kunnen wij hem niet vinden. En gemeente, daarom komt u toch hier in de kerk. U komt hier toch in de kerk om de levende God te ontmoeten. Om aangesproken te worden door zijn stem. U komt toch niet om te kijken en te luisteren naar een mensje uit het stof verrezen. U komt toch voor hem. En het wonderlijke vanmorgen is dat onze God ons niet in de duisternis laat ronddwalen van onze zonde. Maar dat hij opnieuw vanmorgen naar ons toekomt, ons zoekt. En ons weer achterna komt. Om ons weer op zichzelf te wijzen. Ook vanmorgen zegt hij tegen u, tegen jou: ik ben het. Ik ben het. En misschien zoek je me al zo lang. Maar ik heb je al lang gevonden. Ook al kunnen wij hem niet begrijpen. Hij zoekt ons op. Hij wil ons ontmoeten. Het wonderlijke aan deze God, gemeente, is dat hij een God van mensen wil zijn. Hij kiest ervoor om mensen te zoeken, aan te spreken en te ontmoeten. Mensen die hem niet zoeken, maar die toch zijn schepselen zijn. Deze grote en onbegrijpelijke dingen worden er in het vervolg van de profetie verteld en uitgewerkt. In de verwoesting van Jeruzalem en de ballingschap. En de verlossing en de bevrijding. En dan zien we die grote en onbegrijpelijke dingen die wij niet hadden bedacht. Die Israël niet zelf heeft verzonnen. En dat brengt ons bij het tweede punt van de preek. Deze God verwoest zijn stad. Want dat is wat de Heere Jeremia laat zien vanmorgen. Totale vernietiging. De stad zal worden verwoest. Jeruzalem, de stad van David, zal een ruïne worden. En daar zullen de Babyloniërs niet alleen voor zorgen, maar uit de profetie wordt al duidelijk dat de inwoners van Jeruzalem daar zelf ook al mee bezig zijn. Lees je maar mee in vers 4. Want zo zegt de Heere, de God van Israël, van de huizen van deze stad en van de huizen van de koningen van Juda zullen zijn afgebroken voor de belegeringsdammen of wallen en voor het zwaard. Er staat dat de huizen waarin de mensen wonen en de paleizen van de koningen worden afgebroken. En dat gebeurt niet door toedoen van de belegering, maar dat doen de inwoners van Jeruzalem zelf. Ze breken hun huizen af om de muren van de stad te verstevigen. En andere stenen gebruiken ze om van de muur naar beneden te gooien, op aanstormende Babyloniërs. De profetie laat ons zien hoe heftig de strijd is. Hoe verschrikkelijk het eraan toe gaat in de stad van de belofte. Het laat zien hoe hoog de nood is en hoe wanhopig de inwoners zijn. Want ze geven alles uit handen. Ze geven alles om er uit handen te blijven van de Babyloniërs. Deze oorlog is zoals elke oorlog een vernietigingsoorlog. Alles wordt verwoest. En wie de beelden heeft gezien de afgelopen periode van Oekraïne, die weet dat prachtige steden met de grond worden gelijkgemaakt. Omdat er wordt gevochten. Die kan zich iets voorstellen van de verschrikkingen van de oorlog. En de oorlog eist ook in Jeruzalem vele levens op. De plekken waar de huizen stonden, worden nu de dode lichamen van de gesneuvelde mensen verzameld. De oorlog die in en rondom Jeruzalem wordt uitgevochten, is geen gewone oorlog. Maar in de profetie laat de Heer nadrukkelijk horen dat hij het zelf is die tegen zijn volk strijdt. Het is God zelf die zijn volk vernietigt. Dat is het oordeel. In vers 5 zegt de Heer dat hij het zelf is die de mensen doodt en verslaat. Het is de Heer die tegen zijn volk is uitgetrokken, omdat ze zich niet hebben bekeerd. Hij keert zich tegen zijn volk in toorn, in grimmigheid. Hij verbergt zijn gezicht voor zijn volk. Dat doet de Heer als zijn volk weigert om hem aan te roepen, als bekering uitblijft. De vernietiging van Jeruzalem, van Juda, is het gevolg van de zonde. Het is de straf die Jeremia al zo vaak heeft voorspeld, als ze zich niet bekeren. God gaat zijn oordelen uitvoeren door de handen van de Chaldeeën. Ze zijn gekomen. En nu worden de inwoners van Jeruzalem en het volk van Juda vermalen door de oorlogsmachine uit Babel. Het oordeel van God wordt realiteit. De schepper van hemel en aarde houdt zijn woord. Zonde en onrecht worden nooit ongestraft gelaten. Maar God komt op de zonde terug. Wie zich niet bekeert, wordt veroordeeld. En het volk van Juda en Jeruzalem heeft geen enkel excuus om zich achter te verschuilen. Want de Heer had zoveel profeten al gestuurd. Hij had zo vaak opgeroepen om zich te bekeren, om hun weg te veranderen. Hij had al zo vaak gezegd wat hun zonde was. Ze dienden de afgoden. Ze dienden niet de Heer. Ze braken het verbond. Ze wilden niet luisteren. Dat alles heeft in Jeruzalem geklonken. Maar er is geen sprake van bekering of een roep om genade. God giet zijn oordelen uit over de stad vanwege al hun kwaad. Lezen we. Gemeente, de geschiedenis van Jeruzalem, van Juda, wordt ons vanmorgen tot voorbeeld gesteld. In deze profetie zien we wat de effecten van onze zonde zijn. Het oordeel. Wie zich weigert te bekeren, komt onder de toorn van God. En daarin ligt vanmorgen ook voor ons als gemeente het appel. Want zoals gezegd worden wij vanmorgen aangesproken door de Heer en door zijn woord. En God laat ons horen dat jij Dat iedereen hier in de kerk zondaar is. Dat hij ons hart kent. En dat wij geen haar beter zijn dan de inwoners van Jeruzalem. Hij weet heel goed wat er fout gaat en fout gegaan is in ons leven. Hij kent de vuilheid van ons hart. Want zonde gaat niet alleen over datgene wat wij verkeerd gedaan hebben. Of datgene wat wij juist hebben nagelaten. Maar zonde gaat ook vooral over hoe wij ons verhouden tot God. Wie ben jij, wie ben ik voor God? Daar gaat het om. Hoe wij leven in relatie met Hem. En als je de Heere vanmorgen niet kent, dan klinkt het oordeel. Dan is er geen hoop. Dan is er geen verwachting. Maar God nodigt je uit vanmorgen, dit moment, om je te bekeren. Om in Hem te geloven. En Hem te volgen. De Heer heeft in vers 2 laten klinken dat Hij de Schepper is. Hij is met ons verbonden. En zonde is nou juist dat wij die relatie en die band met God willen verbreken. Wij weigeren elke relatie met Hem. Wij weigeren Hem als Hij ons tegemoet treedt met zijn belofte en met zijn genade. Omdat wij denken dat wij het zelf wel begrijpen. Dat wij het beter weten dan God. Dat is de zonde van de hoogmoed. Als God ons ook vanmorgen tegemoet komt. Ons zijn liefde en zijn genade aanreikt. En je denkt, ach, laat maar gaan, ik weet wel beter. Komt met mij wel goed. Dan is dat hoogmoed. Als wij weigeren vanmorgen op te staan. Als God ons daartoe uitnodigt. Als God zegt, kom, volg mij. En we lekker blijven zitten. Dan is dat de zonde van de traagheid. En als God ons ook vanmorgen tegemoet treedt. Met zijn liefde, met zijn genade. Als hij zegt dat hij vol liefde u en jou zoekt. En je denkt, dat is onzin. Dan maak je God tot een leugenaar. En dan is dat tot de zonde van de leugen. Als wij Gods woord horen. En het verachten. Als wij niet luisteren. Ja, dan staan wij tegenover God. Kortom, Hij weet wie wij zijn. Hij weet ook op dit moment wat jij doet. Welke zonde wij de kerk hebben binnengebracht. En Hij roept ons op om ons van onze zonde te bekeren. Hij laat ook vanmorgen verkondigen dat wij onze hoogmoed, onze traagheid en onze leugen moeten laten varen. En in Hem moeten geloven. Hij roept ook jou opnieuw of voor het eerst om op te staan. Om opnieuw Hem te volgen. De Heer roept, bekeer je, bekeer je. Breek met wie je bent. Met de zonde. En ook al kost dat heel veel en doet dat enorm pijn. Omdat die zonde al iets geworden is van je identiteit. Laat het los. Voor de goede orde, bekering betekent breken met jezelf. Breken met jezelf. En dat kost wat. Het vraagt om overgave. Om geloof. En vertrouwen. En overgave aan God. Dat betekent een totale koerswijziging. Dat is het eerste wat God aan Jeremia laat zien. Verwoesting en oordeel als gevolg van de zonde. En we gaan nu luisteren naar het tweede deel van de profetie. En dat is het derde punt van de preek. Deze God herstelt en geneest zijn volk. Als we verder lezen in onze tekst, dan worden wij verrast door vers 6. Plotseling verandert de profetie van toon. Waar eerst de zware, de donkere tonen van het oordeel klonken, klinken nu heel andere klanken. Het oordeel lijkt nu uit te monden in verlossing en in genezing. Uit de dikke duistere wolken van zonde en oordeel rijst nu de zon omhoog. Opeens daagt de morgen. Als de Heere zegt, zie ik ga haar herstellen en genezing bevorderen. Ik zal hen genezen. Dat is totaal andere taal gemeente. Zomaar te midden van de belegerde stad waar de strijd onverminderd verder gaat, klinken deze woorden van hoop en vrede. Te midden van de vernietigingsoorlog klinkt in één keer het goddelijk shalom. En dan staat het woordje zie. En als er zie staat, dan is dat een signaalwoord dat wij moeten opletten. Want nu gaat dat gebeuren in de profetie. Nu wordt het spannend. Want ineens is het oordeel verdwenen. Voor het oordeel over Jeruzalem zijn er genoeg redenen te noemen. Maar voor herstel, voor genezing, voor vrede, worden er geen redenen aangevoerd. Of toch wel? Want God zegt bij monden van Jeremia, ik zal hen genezen. Met andere woorden, God neemt de redenen uit zichzelf. God, de schepper van hemel en aarde, kiest in zijn oneindige genade en barmhartigheid ervoor om zijn volk te genezen en te reinigen van hun zonden. Niet omdat ze dat verdiend hebben. Niet omdat het wel meevalt. Niet omdat God denkt, nou vooruit. Nee, uit zijn liefde en uit zijn genade. Zo is God genadig voor elke zondaar die tot hem komt. Genadig voor die mensen die niet om hem zitten te wachten. Want gemeente, wij kunnen God niet bewegen ons te vergeven. Nee, dat gebeurt alleen op grond van zijn liefde en zijn genade. Zijn mededoog voor ons. En in deze profetie kijken we God recht in zijn hart. We ontmoeten een God die niet zomaar het oordeel voltrekt aan zijn verkoren stad. Nee, gemeente, we ontmoeten hier een God met tranen in de ogen, die de vernietiging van zijn stad raakt. En in deze tekst proeven we een bewogen vader die zijn kind tegemoet komt om het te genezen, om het te redden en te troosten. Zo is God. Hij straft de zonde, maar niet bovenmate. Zijn geduld kent zijn grenzen. Maar hij straft niet graag. Oordeel en straf, dat raakt God in zijn hart. Dat doet hem pijn. En als hij toch dat moet doen, als hij toch komt met het oordeel, dan doet hij dat altijd om ons te wijzen op hemzelf. Zo is hij. Zo is hij, gemeente. Ook vanmorgen. Hij is met ons verbonden. Zonder dat wij dat willen. Zo groot is zijn liefde. Zo groot is zijn trouw en genade. Daarin zien we dat God een God is van de omkeer. Hij keert zich opnieuw om naar zijn volk. De schepper van alle dingen is geen tiran. Geen harde meester. Maar we zien hier in deze profetie wie God werkelijk is. Een rechtvaardige en genadige God. Een vader. Dat wil zeggen dat God zijn woord van oordeel en straf laat staan. Maar daarmee is niet alles gezegd. God wil ook genadig zijn. Ook al wordt het duister, al verschijnt de nacht, al zal die nog lang duren. God belooft zijn volk een nieuwe morgen. Gemeente van Urk, ben jij ervan doordrongen vanmorgen? Dat het deze God is die je vanmorgen aanspreekt en tegemoet komt. Die in zijn liefde en in zijn genade je zoekt. Ook al heb je dat helemaal niet verdiend. Hij is een God die tegen elke verwachting in trouw is. De God van Israël kan zich omkeren. Die kan zonde vergeven en opnieuw beginnen. God is niet zo snel klaar met ons mensen. Maar hij is veel genadiger en veel geduldiger dan wij vaak denken. Hij heeft zich ook vanmorgen omgekeerd. Naar u, naar jou. En hij nodigt je. Kom, volg mij, geloof in mij. Zo is God. Hij nodigt je uit. Hij biedt je vanmorgen opnieuw zijn liefde en zijn genade aan. Zijn vriendschap. Zo is God. Hij vergeeft de zonde veel liever dan dat hij haar straft. En als je Gods liefde in zijn diepte en in zijn rijkdom wil zien, dan neem ik u mee naar Golgotha, waar Jezus lijdt en sterft. Daar zien we datzelfde patroon. God is genadiger, geduldiger. Want juist in zijn Zoon zien we nog duidelijker hoe God de mensheid lief heeft. Hoe hij zich steeds weer naar ons omkeert. Sterker, God wordt met Jezus één van ons. Hij wordt een mens en hij geeft zich voor onze zonde. Hij draagt liever zelf het kruis, de straf, de last, de schuld, dan dat u, dat jij de zonde draagt. Hij draagt liever zelf het oordeel, dan dat hij ons laat betalen. Zo is God. Dat is het hoogtepunt van liefde. En daarin zien wij hoeveel wij zondaren voor deze God betekenen. In deze tekst komen we verschillende woorden tegen waaruit Gods heil zichtbaar wordt. Allereerst is er sprake van herstellen. En het woord van heil en vrede is als eerste gericht op de stad, op Jeruzalem. En indirect op haar inwoners. Jeruzalem zal herbouwd worden. De afgebroken huizen en paleizen zullen weer opgebouwd worden. Er zal weer leven mogelijk zijn in de stad. En het woordje herstel heeft in het Hebreeuws ook iets te maken met genezen. En het woordje genezen, dat roept het beeld op van een dokter en een patiënt. De zieke stad, vol zonde, vol gebrokenheid, door het oordeel zal worden genezen. Het heil van God wordt hier al aangekondigd en verwoord met het beeld van iemand die langzaam zal herstellen van zijn ziekte. Herstel, gemeente, genezing, dat kost tijd. Dat vraagt geduld. Zo is het ook met Gods heil. Het komt, want God heeft het beloofd. Maar het vraagt van ons mensen geduld. Het gaat vele jaren overheen voordat Israël terugkeert uit de ballingschap. Het gaat nog eeuwen duren voordat Jeruzalem en de tempel weer zijn herbouwd. Maar God belooft een nieuw begin. De stad zal weer net zo zijn als in het begin. In vers 8 is er sprake van tempeltaal. Want God belooft zijn volk te reinigen van hun ongerechtigheid. God belooft vergeving. De woorden van reiniging, van vergeving, wijzen naar de tempel. Naar het altaar, waar mensen worden gereinigd, waar zonden worden vergeven. Iemand die in de tempel komt om te offeren, was zich bewust van zijn schuld, van zijn zonde. En daarom bracht hij het offerdier voor de verzoening. En daarom belooft God dat hij ieder zal vergeven die tot hem gaat met schuld en met berouw. God belooft dat aan heel zijn volk. Hij zal zijn volk genezen. Hij zal genadig zijn. Maar de belofte, de genade, de rijkdom van deze tekst is nog niet ten einde. Want ook vanmorgen mogen wij zien dat ze heerlijker is en rijker. Want in vers 9 laat God Jeremia aan Israël verkondigen dat hij de belegerde stad van Jeruzalem niet alleen zal herstellen, maar dat haar naam nog heerlijker en groter gemaakt zal worden. De Heere zal opnieuw in deze stad zijn vreugde vinden. En in deze stad zal heel de wereld weten wie Jezus Christus is, wie de Heere is. In het slot van de profetie proeven we iets van het Nieuwe Testament. Want in de evangelie speelt Jeruzalem een centrale rol. Het is de plaats waar Jezus zal lijden en sterven. Het is ook de plaats waarvoor het eerst het paasevangelie klinkt. En het is juist deze stad Jeruzalem, waar de discipelen niet uit weg mogen gaan, lezen we in Handelingen 1 en 2. Omdat daar de geest zal worden uitgestort. Daar zal de geest de gemeente vervullen. En daarom ontstaat daar ook de eerste gemeente. Want gemeente vanuit Jeruzalem gaan de apostelen over heel de wereld om te verkondigen dat Jezus Christus leeft. Dat God in zijn liefde en zijn genade naar ons mensen heeft omgezien. En zo heeft het evangelie ook vanmorgen Urk bereikt. Vanuit deze eerste gemeente, samengeroepen rond het woord, wordt in heel de wereld verkondigd wie Jezus is. Hoe liefdevol en genadig de God van Israël is. Dat is God. En in Jeruzalem, Die stad die ook vandaag nog steeds staat te fonkelen in de zon. Zien we Gods liefde en Gods trouw. De straf, het oordeel is aangezegd. Maar ook Gods genade en Gods liefde. We zien het vandaag in een stad die de hoofdstad is van Israël. En we zien het in Jezus Christus. Omdat wij zouden geloven in deze goede God. Luister daarom vanmorgen naar zijn stem. Hoor de woorden van de God van Israël. Die wij door Jezus Christus ook onze Vader noemen. Laat je helen. Laat je genezen. Geloof in hem. Amen.